Namens de kerkenraadgemeente wordt u het volgende bekendgemaakt. Zo de Heer wil, vrijdag 1 december, dan is er om 19:30 s'avonds een samenkomst met de doopouders in verband met de doopsbediening op zondag 10 december in de middagdienst. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar krijgen na de gezinsdienst op eerste kerstdag een kinderboek. Vandaag ligt er bij de uitgang van de kerk voor elk gezin een formulier met daarop de boeken die gekozen kunnen worden. Deze week is er weer een gebedsweek. Vanavond, direct na de dienst, is de eerste keer. De collecten die zijn vandaag bestemd voor de diaconie en voor de kerk en bij de uitgang, bij het einde van de dienst, voor het bouwfonds. De schriftlezing voor vanmorgen is uit de tweede brief van Paulus aan de Korinten en daarvan het vierde hoofdstuk, dus 2 Korinthe 4, het hoofdstuk in zijn geheel, dat voor de kerktelefoonluisteraars. En tenslotte een mededeling van meer persoonlijke aard. Straks na de dienst, dan is er hier in het gebouw, bij de zaal, bij de consistorie, is er gelegenheid om een handdruk te geven aan mevrouw en mij in verband met hetgeen dat we deze dag in uw midden mogen gedenken. We willen dat zo doen dat eerst in de consistorie, in de kerkenraadskring, de dienst wordt afgesloten en daarna hopen mevrouw en ik zich op te stellen aan de ingang van de zaal en degene die daar gebruik van willen maken en die kunnen ons dan ontmoeten en we willen graag u daartoe hartelijk uitnodigen. Dat zijn de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 119, de versen 7 en 8. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen, en ik zal, o God, bepeinzen uw wet. 119, vers 7 en 8. We willen ons stellen om de onderwijzing en de tucht van de Heilige Wet des Heren, waarna we zingen uit Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 19 vers 5, na het lezen van de Heilige Wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En de Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat op deze wijze. Gij zult liefhebben den Heere uw God met uw ganse hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en profeten.
Thank you.
De schriftlezing voor deze morgen is uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het vierde hoofdstuk. 2 Korinthe 4. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf een aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid van God. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God van deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie, der heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Want wij prediken niet onszelfen, maar Christus Jezus, de Heere. En onszelfen, dat wij uw dienaar zijn, om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, neergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat Hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade van door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend evengewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Tot zover de schriftlezing. Het woord van God dat u deze morgen wensen te bedienen, vindt u in dit voorgelezen schrifthoofdstuk en daarvan het zevende vers, 2 Korinthe 4, vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. In onze voorbeden willen we gedenken aan de volgende zusters, zuster H. Huigen van Vliet, blekerij 17, die in het ziekenhuis is opgenomen ten gevolge van hoge bloeddruk, ten gevolge van haar zwangerschap. Verder zuster Willemsen van Dijk, sterke arm 51. En zuster Burgstede van Wijk, Groenelaan 16, die beiden ook in datzelfde ziekenhuis verblijven. We willen ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige God, die in den Heere Jezus Christus een genadig en een barmhartig Vader zijt, voor allen die u aanroepen, in geest en in waarheid. We willen u hartelijk danken, Heere, dat u ons op uw dag, naar uw inzettingen, tot heiliging van uw dag, als gemeente wilt samenbrengen in uw huis. En wanneer we op deze milde herfstdag naar uw huis zijn opgegaan en we hebben onze ogen open gehad voor de natuur om ons heen, dan hebben we reeds veel onderwijs kunnen ontvangen die u door uw woord ons wilt onderstrepen. We zien in de natuur om ons heen hoe de bladeren vergeeld, afvallen, meegevoerd worden. En uw woord zegt het ons, zo is het ook met ons leven. Want wij allen vallen af als een blad. Wij zijn dat vallende blad. En dan zegt uw woord er ook bij, dat onze misdaden ons henen voeren gelijk door de wind. En Heere, wij hebben ook onze misdaden voor u te beleiden. Datgene wat wij deden en wat niet in overeenstemming was met uw heilige wet, met uw liefdewet, die van ons vraagt de liefde tot u en tot onze naaste, dat we dat boven alles zullen stellen. En wanneer we ons leven zien, Heere, juist in de spiegel van die heilige liefdewet, die zo doordringt en door wil dringen tot het diepste van ons bestaan, dan moeten we het voor u beleiden, Heere, en dat we daar niet aan beantwoorden. Dat we in tegendeel vanuit onszelf geneigd zijn om in plaats van u lief te hebben en onze naaste lief te hebben, om u en onze naaste te haten. En in gedachten, woorden en werken uw geboden te overtreden en niet na te komen. En dan past ons, Heere, diepe verootmoediging voor uw aangezicht in het beleiden van onze overtredingen, in het erkennen van de heiligheid van uw recht, wanneer u uw gericht over ons leven doet gaan. Maar Heere, daartegenover, dan is het toch niet alleen de boodschap van de vergankelijkheid, maar waar alle vlees is als gras en alle heerlijkheid van de mens verdort als een bloem van het gras, daar verkondigt u ons het machtige, maar het woord onze Gods blijft in der eeuwigheid. En dat woord spreekt ons van een leven uit de dood, van een leven door de genade van u, in den Heer Jezus Christus, dat uw woord ons aanduidt als eeuwig leven. U hebt daar ook een getuigenis van willen doen uitgaan in het midden van de gemeente in de afgelopen dagen. Bij de begrafenis van broeder Kok op hoge leeftijd. En op dezelfde plaats waar de grootvader zoveel jaren het woord heeft mogen bedienen en de gemeente in verleden jaren heeft mogen onderwijzen en heeft mogen leiden. Daar mocht door zijn kleinzoon bij de begrafenis van zijn vader dat woord des levens verkondigd worden. U, Heere, hebt het bevestigd dat u de God der geslachten bent en dat u voort wilt gaan met uw werk naar de trouw van uw verbond en naar de eeuwigheid van uw goedertierenheid. Laten we ook ons samen zijn deze morgen, Heere, in dat licht mogen zien, wanneer ook wij mogen terugdenken. Hij die de mond tot u opent, en dat hij ook in het midden van deze gemeente een aantal jaren samen met zijn vrouw en het gezin in de vorming, in het midden van deze gemeente mocht verkeren en de taak van de mond van u tot de gemeente te zijn in de samenkomsten en in de persoonlijke ontmoetingen, dat we mogen gedenken, Heere, uw trouw, opdat uw naam daarin zal worden grootgemaakt en verheerlijkt. En Heere, wanneer we aan die periode terugdenken, en dan zijn er ook gedachten van weemoed. Wanneer we zoveel hier niet meer ontmoeten, aan wie we ons in die tijd verbonden mochten weten. Wij denken ook aan hem die met ons de gemeente diende in die jaren. En we bidden u voor weduwe den Hartog, en dat u ook haar bijzonder nabij wilt zijn. Wanneer ook haar gedachten zich zullen vermenigvuldigen, laten uw vertroostingen haar ziel mogen verkwikken. En laat dat mogen gelden, Heere, voor allen die terugdenken aan ingrijpende gebeurtenissen en verliezen die geleden werden en waarvan de pijn nog zoveel jaren kan voortduren. We bidden u voor alle rouwdragenden in het midden van de gemeente. En laten we mogen weten van de overwinnende kracht van het evangelie, ook in zijn vertroosting en in zijn bemoediging. En Heere, laat ook vanmorgen dat evangelie centraal mogen staan. Het evangelie van uw heil en van uw genade in de Heer Jezus Christus als de allergrootste schat die er bestaat in hemel en op aarde. Om u te mogen kennen in uw heerlijkheid in het aangezicht van Christus Jezus. En we danken u, Heere, dat u dat evangelie blijvend wilt laten verkondigen in deze wereld, in uw kerk. En ook in het midden van deze gemeente. En Heere, laat dat evangelie ook vandaag zijn kracht mogen doen. Het is niet uit ons, maar het is uit u en door u. Door de kracht van uw Heilige Geest. En dat u daardoor zondaren roept. Uit de duisternis tot het licht. Uit de dood tot het leven. En dat u wilt onderwijzen en wilt leiden. Het zacht gemoed in het effen recht van u. En dat u zo door het woord het licht van u wilt laten schijnen. Dat we de wonderen van uw wet mogen zien en mogen eren. O Heere, geef dat licht vanmorgen in ons aller hart duidelijk en krachtig mag schijnen tot de verheerlijking van uw naam en tot onze redding en zaligheid. Geef, Heere, dat we als ouderen, maar ook als jongeren, dat we de kracht van uw woord mogen kennen in ons leven en mogen ervaren in ons leven. Opdat ook wanneer we in uw huis zijn, wij niet met de dingen van deze wereld, maar met de dingen van uw koninkrijk mogen zijn vervuld. En die ook in ons jonge leven voor ons van de hoogste waarde en betekenis geacht mogen worden. Opdat we uw verbond en woorden als onze schatten mogen gadeslaan. Laat de kracht van dat evangelie, Heere, ervaren mogen worden door ons allen. Zoals we hier in de kerk zijn, maar ook door hen die tot de gemeente behoren en die vanmorgen niet met ons zijn. Wanneer er zijn die zich zonder oorzaak, zonder wettige oorzaak, onttrekken aan de samenkomst van de gemeente. Heere, wilt u het licht van uw geest ook in hun leven doen schijnen, opdat ze het dwaze en het verkeerde daarvan mogen inzien. We bidden u voor hen die het ervaren als een gemis dat ze niet naar uw huis kunnen gaan. We bidden u voor hen die meeluisteren door de kerktelefoon en toch zo met ons verbonden mogen zijn. Sterkt u hen, Heere, wanneer hun levensweg misschien wel bijzonder moeilijk is. En laten ze van u de troost en de kracht mogen ontvangen in elke situatie. We bidden u voor de rouwdragenden. We bidden u voor de zieken van de gemeente. Voor hen die lijden aan lichamelijk leed. Voor hen die ook psychisch hun zorgen en hun moeite hebben te verwerken. Zegent u de middelen die aangewend worden tot herstel. En laat in alle gebrokenheid van dit aardse leven de kracht van uw heling, van uw heil, ervaren mogen worden. We willen u bidden, Heere, voor hen die er namen zo even voor het gebed gelezen zijn. En wij bidden u dat u het wel wilt maken met deze drie zusters van de gemeente. Jonge zuster Huigen, Heere, wilt u haar ook met het leven dat zij verwacht, wil haar daarin nabij zijn. En geef dat alles toch verder een goed verloop mag hebben en zij ook samen verblijd mogen worden in de verwachting die u geeft. We denken ook aan onze bejaarde zuster Willemsen. Dat u ook haar in het ziekenhuis alles wilt geven wat zij nodig heeft. Een helder uitzicht op u, op uw trouw en op uw goedertierenheid, die blijft tot in der eeuwigheid. Zegen ook zuster Burgstede, Heere, in hetgeen dat zij te verwerken heeft. Laat de middelen voor haar zegend mogen worden en geef dat ze ook in het ziekenhuis, dat ze mag ervaren dat u bij haar bent en dat ze in al haar noden, zorgen en moeiten, dat ze mag ervaren. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, en daarom zal ik op hem hopen. Gedenk ons, Heere, in gemeenschap met heel uw kerk, waar u ook uw kerk vergadert. Wil door uw kerk de wereld zegenen, opdat uw kerk klankbodem van het evangelie in deze wereld mag zijn en naar uw opdracht ook blijvend bevonden mag worden. Vergeef ons onze zonden en schenk ons in alles uw hulp en uw genade, ook aan hem die de mond tot u opent. U hebt hem zo menigmaal op deze plaats willen sterken en willen zegenen, Heere. Laat het ook vanmorgen ervaren mogen worden. Tot de eer van uw naam. en dat wij ons in u mogen verblijden. Hoor ons om uw verbonds wil. Amen. U ontvangt gelegenheid tot de dienst der offeranden en we zingen uit Psalm 89, de versen 7 en 8. 89, de versen 7 en 8. Straks na de preek willen we zingen uit Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Psalm 93, vers 4, straks na de preek. Is het wel juist, zo gemeente, kunnen we ons afvragen, wanneer een predikant een jubileum mag vieren, of zoals dat voor ons het geval mag zijn, een dubbel jubileum, om daar in het midden van de gemeente in de eredienst aandacht voor te vragen. Wanneer we het zo zeggen, dan zijn we ons ervan bewust dat er inderdaad een groot gevaar aan verbonden is. Hoe menigmaal gebeurt het niet bij een jubileum, dat het alleen maar gaat om een mens, om wat een mens gedaan heeft en wat een mens doet, en dat het amper boven het menselijke uitkomt, en dat is geheel in strijd met wat het woord van God ons leert. Dat niet aan enig mens, in welk opzicht ook, maar alleen aan God al de eer toekomt. En dat geldt nog zoveel te meer wanneer het raakt het ambt. Het ambt waartoe de Heere genadig roept, waartoe de Heere genadig bekwaamt, waartoe de Heere genadig wil ondersteunen en waaraan de Heere uit genade zijn zegen wil verbinden. Dan past het niet ons, o Heere, niet ons. Maar alleen uw naam, zij eer, vanwege uw genade, uw trouw, uw goedertierenheid. En in dat opzicht, gemeente, dan was het en is het voor ons een hartelijke behoefte om bij het gedenken van de 50 jaar en dat we in de dienst van de Heere, de bijzondere dienst, werkzaam mochten zijn om in de gemeente die we hebben mogen dienen in die loop der jaren, om daar samen als voor Gods aangezicht onze dankbaarheid en lofprijzing jegens de Heere willen beleven. En we zijn de kerk eraan dankbaar dat we ook in het midden van u, gemeente, dat we ook dat met u mogen ervaren en hopen te ervaren op deze dag. Van de 50 jaren en dat we in de dienst des Heren mochten werkzaam zijn, hebben we ongeveer 10 jaar in uw midden mogen verkeren. Van 1968 tot 1978. Het was in 1968, toen we onze intrede deden in Veenendaal, niet voor de eerste keer dat we met de Pniëlgemeente kennis maakten. Dat ging al een aantal jaren daarvoor, toen we nog student waren en toen u als gemeente nog niet tot het verband van de christelijke gereformeerde kerken was toegetreden, dat was in 1956, maar in datzelfde jaar, toen hebben we in het midden van u als kandidaat een stichtelijk woord mogen spreken, dat was in de overgangsfase, en ik herinner me dat ook nog heel goed, dat ook dominee Kok, de onder u zo bekende en beminde dominee Kok bij de ouderen in de gemeente, dat hij ook onder het gehoor was. En eigenlijk is er vanaf die tijd, is er altijd al een sterke verbondenheid geweest in ons hart aan de Pniëlgemeente. En toen we vanuit Nunspeet het beroep van de Pniëlgemeente ontvingen, het viel ons zwaar om Nunspeet na 3 jaren te moeten verlaten. Maar de overtuiging dat de Heere ons hier riep en ons Heer zong, was zo duidelijk dat we niet anders konden en uiteindelijk ook niet anders wilden dan om die roepstem van de Heere te volgen. We hebben ongeveer 10 jaar in uw midden mogen dienen. Eerst een aantal jaren dat we er nog alleen voor stonden in de gemeente, totdat in 1974 de helaas jong overleden dominee Den Hartog de tweede predikant van de gemeente mocht worden. Toen ik het nog eens even nakeek, weet niet precies hoe vaak ik in uw midden ben voorgegaan, maar dan kijk je ook na de bijzonderheden waarvan je aantekeningen maakt. En in die periode heb ik zo ongeveer een 140 mensen, leden van de gemeente, ouderen, jongere leden, ten grave moeten begeleiden. Maar daar staat ook tegenover dat niet minder aan een 140-tal huwelijken de zegen van de Heere bij de sluiting kon en mocht worden weergegeven. En we hebben het woord van de Heere onder u mogen brengen in die jaren, in het midden van de gemeente en ook aan de huizen en de jeugd van de gemeente. En we mogen, wat onszelf betreft, mogen wij terugzien op een aantal jaren dat voor ons wel inspannend was, maar zeker niet ongezegend is geweest. En ik hoop van harte dat het ook zo in de gemeente mag zijn. En vandaag, wanneer we wat terugzien, dan zou ik dat eigenlijk willen doen vanuit het woord van God dat we zo even gelezen hebben. En dat was toen we destijds in Meidrecht ons dienstwerk begonnen en daartoe werden ingeleid, dat we toen hebben gepreekt over die woorden: wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij uit God en niet van ons. En dat was in die tijd, toen we begonnen, was dat onze verwachting. En alleen wanneer we die kracht van de Heere zouden mogen ondervinden, dan kon het. Maar als we terugzien op de jaren die voorbij zijn gegaan, dan mogen we zeggen, de Heere heeft dat woord niet alleen tot bemoediging willen geven, maar de Heere heeft het ook tot bevestiging willen geven. En dan gaat het om dat machtige, wat eigenlijk toch tot het hart van de gemeente behoort, waardoor de Heere zijn gemeente bouwt, onderhoudt en waardoor de Heere ook zijn kerk vergadert ten eeuwige leven. Dat is door dat bijzondere van de woordbediening. En daar wil ik vandaag ook de aandacht voor vragen. En dan vanuit dat woord dat we zo even genoemd hebben. En daar gaat het eigenlijk om de evangelieschap in aardenvaten. En we zien hoe de Heere die schat van het evangelie in het aardenvat legt. Hoe de waarde van de schat en die van het vat oneindig ver te boven gaat. En wat de Heere met de schat in het vat ons blijvend wil leren. Dus de evangelieschat en het aardenvat. En we zien hoe de Heere de schat in het vat legt, hoe de waarde van de schat die van het vat oneindig ver te boven gaat, en wat de Heere met de schat in het aardenvat, wat hij daarmee bedoelt. Paulus die zegt in onze tekst, maar wij hebben deze schat in aardenvaten. En dat woord hebben, dat heeft bij Paulus, met name in de 2 Korinthebrief, een bijzondere inhoud en een bijzondere lading. In ons teksthoofdstuk komt het al zeker 3 maal voor. En wij hebben, dat wil zeggen, het is ons bezit. Het is ons eigen, het behoort bij ons. En dan niet omdat wij het door eigen verdiensten en door eigen kracht en inspanning verkregen hebben, maar omdat God het ons uit genade heeft willen geven. Wanneer Paulus aan het begin van ons teksthoofdstuk zegt, wij hebben deze bediening, dan voegt hij daaraan toe naar de genade en naar de barmhartigheid die ons bewezen is. En wanneer hij in onze tekst zegt, wij hebben deze schat, dan wijst dat ook heel duidelijk terug op wat er aan vooraf gaat in het zesde vers. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is het die in onze harten geschenen heeft, om ons te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus Jezus. Voordat we op die machtige volzin van Paulus even nader ingaan, een opmerking. En dat is dit, dat Paulus hier niet slecht spreekt over de roeping tot het apostelschap. Hij heeft het niet ik heb, maar wij hebben. En niet die in mijn hart, maar die in onze harten heeft geschenen. En wanneer we vanmorgen dan ook een gedachtenisdienst willen houden, laten we wel beseffen dat het niet slechts gaat om de roeping tot de bijzondere dienst van de Heere alleen, maar dat het hier gaat om wat de Heere doet ervaren in het hart en in het leven van allen die hem vrezen. Wanneer God zijn genade en zijn heil in Christus Jezus door de kracht van zijn Heilige Geest in ons verheerlijkt. En in dat opzicht dan moeten we ook vanmorgen ons afvragen, kennen wij dit? Zoals dit gekend behoort te worden. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Daarmee gaat de apostel terug naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Naar het eerste woord, het eerste scheppingswoord dat in de Bijbel uit Gods mond ons tegenklinkt. En God zeide, er zij licht en er was licht. En dan gaat daaraan vooraf, de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. Paulus die noemt dat hier niet zo letterlijk, maar hij geeft dat weer als die God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Daarmee bedoelt de apostel niet dat de duisternis het licht heeft voortgebracht. Dat kan de duisternis nooit en te nimmer. Maar door zijn scheppend spreken is God met zijn woord en met het licht dat van hem uitstraalt ingegaan in de duisternis. Om die duisternis niet slechts van buitenaf, maar van binnenuit te verlichten. Die God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Uit de duisternis. Opdat niet de duisternis zou heersen over het licht, maar opdat de duisternis aan het licht onderworpen zou zijn. Ook wanneer die duisternis blijft in de afwisseling van dag en van nacht. Wat er nou bedoeld wordt met de duisternis, die was op de afgrond toen God hemel en aarde schiep. Daar wordt ons in de Bijbel niet zoveel verder over gesproken. Maar des te meer wordt gesproken over die andere duisternis, die veel ingrijpender is. Die door de zonde van de mens, En dat is eigenlijk het verbreken van de gemeenschap met God, de bron van het licht. Die op zulke ontzaglijke wijze zijn intrede heeft gedaan. Waar het niet anders dan Gods bedoeling was. Met de schepping van het licht dat de mens in de gemeenschap met hem in het licht zou leven. In het licht van vreugde en van blijdschap. En zo met hem over de duisternis zou heersen en zou regeren. Daar is het de mens die door zijn ongehoorzaamheid aan God en zich stellend onder de macht van Gods tegenstander, de vorst der duisternis, die zich met de duisternis heeft eengemaakt. En waardoor die mens niet anders heeft verdiend dan de eeuwige duisternis. Door de Heere Jezus de buitenste duisternis genoemd. En waar het nu zo stond en zo staat met de mens van nature. Daar verkondigt Paulus ons dat machtige wonder dat God meer dan het licht in de schepping. Dat hij in de herschepping het licht van zijn heil en van zijn genade in de donkerheid en de duisternis waar wij aan onderworpen zijn, heeft doen ingaan. En dan heeft God dat met name gedaan in zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, die uit de hemel van Gods lichtende nabijheid hier op aarde in deze wereld vol donkerheid en duisternis is ingegaan. En die daarbij de oorzaak van onze duisternis op zich heeft genomen. En onder het oordeel van God aan het kruis van Golgotha, de buitenste duisternis die zondaren verdiend hebben is ingegaan. Maar die zo ook door zijn opstanding, door de goedkeuring van zijn vader, die uit de doden is herrezen, uit de duisternis, heeft God het licht doen opgaan. Hij heeft het leven in onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Dat is de schat van het evangelie. De schat waarin het evangelie ons laat weten wie God in de Heer Jezus Christus is. En als Paulus hier over de schat spreekt, dan gaat het niet alleen over het evangelie in de zin dat God dat doet komen tot de mensen. Maar dan spreekt Paulus hier nog over die grotere rijkdom van het evangelie. Dat God dat ook wil brengen in het hart van mensen, in het hart van zondaren. Paulus zegt, die God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is het niet slechts die in deze wereld geschenen heeft en die door het evangelie schijnt in deze wereld, maar die ook in onze harten geschenen heeft. Dat licht van het woord, de kracht van het evangelie door de Heilige Geest, dat gaat in tot in de harten. En waartoe? Om ons te geven verlichting. Verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in de Heer Jezus Christus, dat we weer God mogen kennen in het licht. Daartoe heeft hij het evangelie gegeven. Dan het licht in onze harten. Dus niet slechts in ons verstand dat we ervan weten. Dat ook. Dat ook. Want er wordt ook gesproken over de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heer Jezus. En dat is een zaak van ons verstand, maar dan wel van ons geheiligd verstand. En opdat wij zo in het licht komen te staan, door de verlichting van onze harten vanuit de duisternis, dat dat licht in ons leven, de kennis van God, van Gods heerlijkheid in Jezus Christus. Wat was dat een geweldige ervaring voor de apostel zelf. En toen dat met hem gebeurde op weg naar Damascus. Toen werd hij omschenen door het licht van de heerlijkheid van God. Op een zodanige wijze dat hij met al het licht dat hij meende te bezitten. In godsdienstig en in natuurlijk verstandelijk opzicht. dat hij daarmee verblind ter aarde neerviel. En dat hij het leerde uitspreken: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De man met de uitroeptekens werd tot de man met de vraagtekens. En alles wat een winst was, dat werd een verlies. Alles wat hij meende voor God te kunnen bestaan, dat werd hem uit handen geslagen. Maar in de erkenning van die duisternis en van die verblinding die God over hem deed komen in de openbaring van zijn heerlijkheid, daar heeft Paulus ook het wonder mogen leren verstaan. In het aangezicht van Jezus Christus. In het belijden van zijn zonde. Dat de schellen van zijn ogen afvielen. En dat hij weer leerde zien. Leerde zien wie God in Christus was. En dat werd de verkondiging voor hem. En nu is dat bij Paulus wel heel bijzonder toegegaan. En het is niet zo dat de Heere dat bij iedereen op gelijke wijze doet. Maar toch, wezenlijk wel. Als God in ons leven aan het werk gaat, vanuit het evangelie, door de kracht van zijn Heilige Geest, en hij het licht laat schijnen in ons leven, weet u wat dat licht allereerst doet? Dat licht dat ontdekt ons aan de werkelijkheid van ons zondig zondaars bestaan. Maar als we dan ook door de Heilige Geest en in de kracht van het woord daaraan ontdekt worden, dan kun je in die donkerheid niet meer blijven. Dan heb je licht nodig. En dan wil God ook door het evangelie dat licht van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heer Jezus doen opgaan. En dan is de openbaring van Gods heerlijkheid voor ons niet een openbaring van heerlijkheid die verteert, maar een openbaring van heerlijkheid die verlost. Dan mag je God leren kennen als een God, bij wie voor zondaren, die eigenlijk alles verliezen, milde handen, vriendelijke ogen zijn. Als die God, op wiens beloften je mag pleiten en op wiens goedertierenheid je mag hopen. En die God, als de Heere ons dan ook verder leidt, die wij in de Heer Jezus Christus mogen leren kennen als om Christus wil, ook mijn God en mijn Vader. Dan breekt het licht voluit door in ons bestaan. En die schat, daarvan zegt Paulus, die schat van de kennis van de heerlijkheid van God in Christus Jezus, die hebben wij. En gemeente, we mogen het in alle ootmoed zeggen, dat God dat licht ook in ons hart en ook in ons jonge leven al heeft willen doen doorbreken. En toen de Heere dat licht deed doorbreken, toen heeft de Heere ons ook duidelijk de roeping gewezen om die schat van het evangelie, die rijkdom die daarin besloten ligt, om die ook uit te dragen in de verkondiging, in de dienst van de kerk. Zo hebben we het evangelie u mogen bedienen. Samen ook met dominee den Hartog in het tweede gedeelte. En we denken ook, de Heere heeft dat voortgezet in het midden van de gemeente, tot op de dag van vandaag toe. En wat is nou eigenlijk de prediking van het evangelie? Dat mensen die van zichzelf aardenvaten zijn, die mensjes uit het stof verrezen, zei Calvijn, maar die de schat van het evangelie mogen laten zien. En niet alleen mogen laten zien, maar ook naar u toe mogen brengen. Voor u neer mogen leggen. Opdat door de kracht van de Heilige Geest die schat ook een plaats zal hebben in uw hart en in uw leven, als in een aardenvat. Mocht u het zeggen, gemeente, met Paulus, wij hebben deze schat. Wij hebben uit genade die schat gekregen. Onze ogen zijn voor die schat opengegaan en ze is ons eigendom geworden. Van nature is dat niet zo. Dan zoeken wij de schatten van beneden. Maar het is dwaas. Want de Heer Jezus heeft gezegd dat zijn schatten waar mot en roest ze verderft. Waar dieven door graven en stelen, zo kwetsbaar. Waar je uiteindelijk geen vastheid in vindt. En daartegenover dan wordt het ons gezegd, zoek niet de schatten die beneden zijn. Maar zoek de schatten die boven zijn. De schatten van het koninkrijk, van de kennis van Gods heil. In den Heere Jezus Christus. Zoek die schat. Jongelui, dat geldt ook voor jullie. Jullie weten toch wel wat een schat is. En dan niet een schat in de zin van materieel, maar heel wezenlijk voor je. Als een jongen een meisje lief krijgt, echt lief krijgt, of een meisje een jongen echt lief krijgt, dan wordt en is dat haar of zijn schat. En dat zeg je niet alleen, maar dat beleef je dan ook. Dan is zij die ander of die jongen, hij, is het dan die heel je leven beheerst. Waar heel je leven om draait. En mogen we dat nu ook zeggen van die kostbare schat die God ons aanwijst in het evangelie. Dat we ook in ons jonge leven, dat we in het bezit van die schat zijn gekomen. En dat we mogen zeggen, we hebben hem. En als je die schat vindt, het zij dat je een zoeker was als die man naar kostbare parelen, of dat je die schat onverwacht vindt omdat je erop stuit in de akker waar je aan het graven bent, maar dan wordt die schat je zoveel waard, dan geef je al het andere prijs om in het bezit van die schat te komen. En dan leren we het ook wat de schrift ons van Mozes zegt toen hij de keuze leerde doen, liever met het volk van God kwalijk behandeld dan een tijd lang de genieting der wereld en der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus, de versmaadheid van Christus, grotere rijkdom dan al de schatten van Egypte. Want die schat, de waarde van die schat, die gaat de waarde van alle aardse vaten ver te boven. Paulus zegt, maar wij hebben deze schat. En dan voegt hij eraan toe in aardenvaten. Je zou zeggen het evangelie, dat machtig rijke heerlijke evangelie en naar de inhoud van dat evangelie. Dat is toch zo geweldig, dat kan niet anders dan dat dat op de meest waardige en op de meest gepaste wijze ontvangen wordt, waarbij alles wat nietig en gering is, niet in aanmerking komt. Daar moeten wel gouden vaten, zilveren vaten, rijk versierde vaten zijn, om die schat te mogen ontvangen, en om in die schat te mogen delen, en om daaruit te mogen leven. Ja, we hebben het toch gezongen, en dat gold notabene van Gods wet, en wat Gods wet ons leert, en hoeveel te meer geldt dat voor het evangelie, is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. En die schat, zo waardevol, gelegd in een aardenvat. En wat is nou een aardenvat? Een aardenvat, dat is geen kostbaar vat. Dat is een vat, potten en pannen, zoals je die eigenlijk in elk gezin wel vindt, die vaten. Zoals de pottenbakker die maakte uit de kleiaarde, en zoals dat toeging. Een aardenvat. En dat woord aarden, dat zegt het eigenlijk al, dat is een aards vat. Een vat dat tot de aarde behoort. En daar is op zichzelf ook nog niks mis mee. Want God heeft niet alleen de hemel, God heeft ook de aarde gemaakt. En God heeft ons menselijk lichaam uit het stof der aarde, heeft hij dat lichaam geboetseerd als Gods scheppingsgave. Maar als we lezen een aardenvat, dan geldt dat ook van het aardse vat. van de aarde, waarvan het woord van God zegt, het aardrijk is om uwentwil vervloekt. En het zal disselen en doornen voortbrengen. Daar heb je de gebrokenheid van de schepping. En dat aardevat, dat is niet alleen maar ons lichaam. En met alle beperkingen van ons lichaam. En met de bouwvalligheid van ons lichaam. Maar dat kan ook evenzeer gelden voor onze geest. En voor onze zorgen en voor onze moeite naar de geest. En naar al hetgeen dat we in deze wereld die onder de vloek van God ligt om der zonde wil ervaren. En ook het werk van de bediening van die schat. Dat gebeurt in aardse omstandigheden. Met al wat eraan verbonden is. En dat aardse vat vanwege de aarde waaruit het genomen is, is het ook een zondig vat. Een vat dat kwetsbaar is. Een vat dat ook verderfelijk en vergankelijk is. En dan in die aardenvaten, die eigenlijk zo laag gering zijn, daar nu die machtige schat van het evangelie, van de kennis van God in den Heere Jezus Christus. Gemeente, zo is het patroon van Gods handelen. Zo doet God het. Als we denken aan de manier waarop God het licht in deze wereld heeft laten schijnen. We gaan weer de adventsweken tegemoet. Nou, waar heeft God zijn zoon, de Heer Jezus, doen geboren worden? Dat was niet in Jeruzalem, het centrum van de Joodse godsdienst. En dat was ook niet in het paleis van Herodes, als een symbool van wereldse macht. Maar dat was in Bethlehem. Klein veracht onder de steden van Juda. Ja, wel de koningsstad naar Gods beloften. Maar waarvoor de beide koningskinderen Jozef en Maria geen plaats was. Dan in de zelfs niet in de herberg. En waar de grote Davidzoon uiteindelijk werd geboren in een stal om neergelegd te worden in een kribbe. De schat neergelegd in een aardenvat. En wanneer de kracht en de heerlijkheid daarvan uitstraalt, dan is dat niet in het donkere Bethlehem, maar dan is dat in die donkere velden van Efrata. En daar zijn mensen, niet elite, in wereldlijk opzicht of in godsdienstig opzicht, eigenlijk doodgewone herders die bij het volk amper in tel waren. Eigenlijk ook in een stukje verloren paradijs. In de donkere nacht, nachtwacht houdend over hun kudden. Dan komt daar die heerlijkheid van God. Die hen omstraalt. En die herders ze vrezen met grote vrezen in het zien van de heerlijkheid. Maar het is de heerlijkheid Gods die ze mogen kennen in het aangezicht van Jezus Christus. Want de boodschap wordt hen verkondigd. Ik verkondig uw grote blijdschap die heel het volk wezen zal. Dat geboren is Jezus de zaligmaker, welke is Christus de Heere. En dan gaat het licht niet alleen de herders beschijnen, maar dan gaat het hen ook doorschijnen. Want dan zeggen ze, laten we nu heen gaan. En laten we zien, aanschouwen het woord dat ons verkondigd is. Kijk, dan gaat het wortel schieten in het hart. En dan gaan ze, en dan komen ze. En dan vinden ze daar het heil van God in de Heer Jezus. En dan gaan ze heen om overal te verkondigen wat hun van dit kindeke gezegd was. En straks dan keren ze weer terug naar hun kudde, lovende, prijzende God. Gemeente, dat is nu het patroon van Gods werk. Ook in het leven van zijn dienaar. Wanneer hij de schat legt. In aardenvaten. En weet u wat het diepste daarvan is? Nou, dat hebben de engelen laten weten. toen ze de boodschap van die ene engel onderstreepte. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede, het heil, hier beneden. En dat in mensen van Gods welbehagen. Daar ligt de bron van alle heil en van alle zaligheid. We kunnen soms over het welbehagen Gods, met daaraan verbonden de verkiezing van God. We kunnen daar zo totaal verkeerd over denken en zo totaal verkeerd over spreken. God wil niet anders dan dat we ervan zingen. En dan verstaan we het goed. En ook als het gaat om die aardenvaten, waarom legt God daar nu zijn schat in? Wel, Paulus die zegt het. Ge ziet uw roeping, broeders. En dan moet u er eens op letten wie u was. Voordat God u riep. Voordat God naar u omzag. Niet vele machtigen, niet vele edelen, niet vele sterken, niet vele wijzen, niet. Maar het dwaze der wereld, dat heeft God uitverkoren, opdat hij het wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld, dat heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. En het onedele en het verachten der wereld heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen dat iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen in zichzelf. Maar alle roem alleen aan hem zou worden gegeven. Gods welbehagen om dat te doen. Maar dan zeg je wel, ja, maar hoe kan dat nou? Zo'n geweldige schat, kennis van Gods heerlijkheid, gelegd in een aardenvat. Het aardenvat is het toch niet waardig. In het Oude Testament gebruikte de Heere in de dienst van de tempel, gebruikte hij ook de vaten. De vaten die hadden daar een bepaalde plaats. En dat waren niet zomaar vaten, maar dat waren heilige vaten. En niet omdat ze van zichzelf nu zoveel beter waren dan andere vaten, maar ze waren geheiligd. Doordat God ze aannam en besteedde in zijn dienst en in de tempel waren, in het heiligdom van God, waren ze geheiligd door Gods tegenwoordigheid. En je leest het ook van die vaten. Als die vaten verontreinigd werden, doordat ze in aanraking kwamen met iets wat onrein was, dan moesten die vaten die moesten geheiligd worden. En dat gebeurde door besprenging met het bloed en ook door besprenging met rein water. En trekt u de lijnen nou even door. Als God de schat van het evangelie legt in die aardenvaten, Dan is dat door Gods welbehagen, maar ook, en daarin bestaat heel de kerk, dat is niet alleen van dienaren van de kerk, maar het is belangrijker om lid van de kerk te zijn, een levend lidmaat van de kerk te zijn, en dat is de gemeente van de waarachtig gelovigen, hoe? Die gereinigd zijn en gereinigd zijn door het bloed van Christus, en die geheiligd zijn en worden door de geest van Christus. Dat zijn de vaten die dat mogen zijn. Door de schat. En wat is daar nou de bedoeling van? Wat is nou de les die de Heere ons daardoor wil leren? Nee, het vat kan aan de schat geen heerlijkheid verlenen. Het vat mag wel heerlijkheid ontvangen door de schat. En dan kun je afvragen, ja maar is het dan niet dat vat eigenlijk de heerlijkheid en de uitstraling van de heerlijkheid van die schat, dat in de weg staat? Gemeente, ik zeg niet dat het niet kan. Dat kan wel. Wanneer we aan dat vat, wanneer we daar meer eer aan gaan toekennen dan aan de schat van het woord. En dat kan gebeuren en dat gebeurt. Wanneer men bijvoorbeeld aan een mens, dat kan zijn de paus, maar dat kan ook zijn een een vader, een moeder, kan ook zijn een altvader. Of weet ik aan wat voor instantie of wat voor persoon dan ook, wanneer we daar een meerdere waarde, een meerdere zeggingskracht aan toe gaan kennen, dan dat we dat zoeken in de schat van het evangelie. Niet de dienaar van het evangelie, maar het evangelie zelf. Kan ook gebeuren wanneer een dienaar, wanneer die zichzelf op de voorgrond gaat plaatsen. En allerlei gedachten en allerlei opvattingen en weet ik wat van zichzelf naar voren gaat brengen. Ook wat de geestelijke beleving betreft. En dat hoger gaat stellen dan wat de schat van het evangelie ons te zeggen heeft. En laten we daar altijd voor waken, want dat is in strijd met wat het woord van God ons hier zegt en ons hier leert. Paulus zegt, wij hebben deze schat in aardenvaten. Opdat de uitnemendheid der kracht niet zij van ons, maar uit God. En dan kun je ook lezen, zodat de uitnemendheid van de kracht niet is uit ons, maar uit God. Dat eerste, opdat, dat wijst ons op Gods bedoeling. En het zodat, dat wijst eigenlijk op de les die we daaruit hebben te leren. En dan is het niet aan het vat dat ook maar enige kracht toekomt. En enige heerlijkheid toekomt. Maar aan de schat. De schat van het evangelie. Want als God die schat legt in een aardenvat, dan is het niet zo dat God die schat uit handen geeft en dat God zich er dan van terugtrekt. Helemaal niet. Nee. Die schat die blijft in Gods hand. In de hand van God die hem gegeven heeft. En dat in de hand van de verhoogde en de verheerlijkte Christus. Die ook die schat doet werkzaam zijn. In de kracht van zijn uitgestorte Pinkstergeest. Die kracht is het. Waarvan Paulus zegt het is een uitnemende kracht. Het is een kracht die alle andere krachten ver te boven gaat. En dan gebruikt Paulus hier voor kracht het woord dynamiet. We kennen dat woord wel. En wat heeft een dynamiet, wat heeft dat een kracht? En wat kan dat verwoestend en alles ter neerwerpend zijn? Nou, zo bedoelt Paulus het zeker in eerste instantie niet. Ja, wel als het gaat om wat neergeworpen moet worden in ons leven. Opdat we niet bij het vat, maar ook voor de schat zullen krijgen. Die uitnemende kracht. Dat is een kracht, zegt Paulus. Uitnemend. Die alle andere krachten ver te boven gaat. En als je nou wilt weten wat die kracht van het evangelie is. Nou, daar vind je nergens mooier in heel de Bijbel niet dan in het boek der handelingen. Wanneer het gaat over de verkondiging van het evangelie. De kracht van de Heilige Geest door de dienst van de dienaren. Op de eerste Pinksterdag. Eén preek. En door de kracht, de alles overtreffende kracht van de Heilige Geest. 3000 mensen. Misschien wel vervolgers en kruisigers van de Heer Jezus, die verslagen worden in het hart. En die uitroepen, wat moeten we doen om zalig te worden? En die toegevoegd worden aan de gemeente van Jezus Christus. En gaat dan het boek van Handelingen maar door. Oh ja, veel tegenstand, veel tegenwerking van de duivel die komt in actie. Maar het woord wies en nam de overhand. Omdat het was door de alles overtreffende kracht van de Heilige Geest. Heeft dat woord van God vandaag nog zijn kracht? Wanneer we letten op de voortgang van het evangelie, kunnen we nog wel spreken van de voortgang van het evangelie in ons land? Als je terugziet op de periode van de afgelopen 50 jaar. En welke ontwikkeling zich heeft voorgedaan. Wat is het vat Wat is dat centraal komen te staan? En wat is de schat daardoor al meer naar de achtergrond verdrongen? Als we denken aan hoe ons volk toch nog door het christendom gekenmerkt werd. Ik zeg het voorzichtig maar. Dat nu ten aanzien van de waarden van het evangelie en van het woord van God gesteld wordt, hoe die al meer naar de rand van de samenleving zijn en worden verwezen, om dat uit het openbare leven weg te doen. En wat heeft men met het evangelie zelf gedaan? Wat heeft men dat evangelie, wat heeft men dat verbasterd? En wat heeft men eigenlijk het hart en de kern van het evangelie weggenomen? En dan kun je wel spreken over Gods verduistering en ja, ook in de afgelopen periode dat het zelfs de overhand had van de God is dood theologie. Maar dan ga je de schuld nog aan God geven. Maar het woord van God. Paulus die zegt het in zijn tijd al. Van die wel onder de verkondiging van het evangelie leven en die ervan weten, maar die niet die kennis van Gods heerlijkheid ontvangen in het aangezicht van de Heer Jezus Christus, omdat hun zinnen, hun ogen en hun oren, omdat die verblind zijn geworden. En waardoor verblind zijn geworden? Paulus die zegt, door de God deze eeuw. Door de God van deze eeuw, die het vat centraal stelt. En gemeente, wat is dat een groot gevaar. Wanneer het vat, wanneer dat opkomt en wanneer dat de plaats gaat innemen van de schat van het evangelie, laten we dan wel bedenken, want dan is het bedekt door de God deze eeuw, Paulus die zegt het, in degenen die verloren gaan. En laten ook wij nooit de dingen die wij van onszelf hebben het vat. We zijn maar aardenvaten. Laten we er geen gouden vaten van maken. En al waren het gouden vaten, wat zegt het dan nog in het licht der eeuwigheid? Paulus die zegt, dan mag de schat ook van het evangelie wegvallen, maar de kracht van het evangelie die blijft. Ook in degenen die verloren gaan. Want Paulus die zegt ook op een andere plaats, het is een reuk van Christus, een reuken van des doods ten dode, voor degenen die het evangelie verachten. Maar het is een reuken des levens ten leven, voor degenen die door dat evangelie geraakt, gegrepen en gewonnen worden. Dan is die kracht van het evangelie en die kracht van de Heilige Geest door het woord. Nou, dan moet u maar eens verder lezen in 2 Korinthe 4. Wat dat betekent in het leven van degenen die de Heere kennen mogen. Paulus die zegt, dan mag je leven gedeukt zijn, gehavend zijn, vervolgd en verdrukt van alle kanten. Maar de kracht van de Heer Jezus, van zijn leven, van zijn sterven, het openbaart zich ook in ons sterfelijk lichaam. En dan mogen we weten dat we toebehoren aan die Jezus, die alle moeite, alle aardse zorgen en alle aardse noden overwonnen heeft. En dat hij het leven heeft bereid. Waardoor het ook gezegd mag worden, al wordt de kerk verdrukt. En het is te vrezen dat de kerk, degene die de Heer Jezus in waarheid beleiden, een tijd van verdrukking tegemoet gaan. En dan zegt Paulus, onze zeer lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, die maakt de Heere ook nog dienstbaar. Door de kracht van hem. Die werkt een uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Omdat we niet aanmerken het vat, maar aanmerken de schat en de kracht van het evangelie. En dan mogen we ook weten van die toekomst. Hier in de tent, maar dan een gebouw van God in de hemel als het aardse vat verbroken wordt. In het Oude Testament, daar wordt het ons gezegd, en dat is een machtige toekomstprofetie. Slot van Zacharia. En te dien dagen, dan zal op de bellen van de paarden, zal het opschrift staan. De heiligheid des Heren, de kadoos Yahweh. En de potten in het huis des Heren, de vaten in het huis des Heren, zullen zij als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, het zal geschieden dat alle potten en pannen in Jeruzalem en in Judea de Heer heilig zullen zijn. En men zal komen en daarvan nemen om de Heer het offer toe te brengen. Dan zal er geen Kanaaniet meer zijn te dien dagen in dat land. Maar dan zal alles vervuld zijn van de heiligheid des Heeren. En dan mogen we het ook zeggen met Paulus. In die machtige lofverheffing van die God die machtig is. Boven ons bidden en zelfs boven ons denken. Naar de kracht die in ons werkt door het evangelie. Dat hij machtig is te doen. Dat wat de voortgang van zijn werk dient. En hem zij de eer. Door alle geslachten, door alle tijden, door alle eeuwen heen. Tot in eeuwigheid. Amen. Danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, en dat we vanmorgen hier samen mochten zijn. En dat u ons hebt willen bepalen bij die machtige schat van het evangelie. Die u in aarden vaten wilt leggen. Maar opdat de uitnemendheid der kracht dan ook van u zij. En wij mogen het weten, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Heer, wil dat ook waarmaken. In het midden van deze gemeente. Opdat de gemeente door de schat van het evangelie zich mag laten leiden. En zich daardoor mag laten beheersen. En weliswaar in aarden vaten. Maar opdat dan niet de eer, niet de kracht en het vat toekomt, maar dat het mag zijn, uw is het koninkrijk. De eer en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. O Heere, laat dat door ons ook betracht mogen worden in het besef. De heiligheid is voor uw huis tot sieraad en dat ook de tijden en de eeuwen door. Laat dat ook uit mogen stralen, Heren, in het midden van de gemeente, maar ook in de gezinnen van de gemeente en in het hart.